hebben er toch in getuind.
Zijn we er toch in getuind? Het is een podcastserie van 6 delen die het WK voetbal als podium voor de tijd belicht. Ik ben Charles Bormans.
En ik ben Michiel Balemans. En ik moet toegeven dat ik het aanhoren van dat commentaar van Herman Kuiphof elke keer toch weer een beetje moeilijk vind.
Ja, absoluut.
Maar het is een mooie titel. Ja, het is een mooie titel en dat zullen we vandaag weer toelichten.
Ja, want we nemen u mee in het verhaal van het WK voetbal, waarbij de focus ligt op de plek die het WK voetbal sinds het eerste WK in 1930 inneemt. Op het wereldtoneel. Een wereldtoneel waarop het draait om macht, geld en politiek, om manifestatie en bewijsdrang, om prestige en imago. Voetbal en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Vorige keer zijn we geëindigd eigenlijk met de oorlog. Hè? We hebben de jaren 30 besproken. De aanloop daar naartoe. Nou, in de oorlog is er natuurlijk geen wereldkampioenschap.
Nee.
Er wordt wel gevoetbald. Er zijn veel competities die doorgaan, maar interlandvoetbal was er weinig. Wel wat pijnlijke dingen bijvoorbeeld. Duitsland heeft tegen Zweden gespeeld. Heeft een interland tegen Zweden gespeeld in de oorlog.
Oh. Ja. Ja, maar Zweden was neutraal.
Ja, en die wilden toch gewoon spelen. Maar er was verder natuurlijk geen interlandvoetbal, laat staan een toernooi.
Nee. Eigenlijk een interbellum van 12 jaar, hè?
Ja.
1938-1950.
Ja.
Want in 1950 vindt het WK dan plaats, wederom, na die 12 jaar. En dan is het weer eens in Zuid-Amerika, in Brazil.
En dan zit er natuurlijk altijd een apart verhaal aan, waar bleef die wereldbeker dan in die tijd?
Ja, verdomd, want die was natuurlijk in 1938 door Italië gewonnen.
Ja, voor de tweede keer.
En dat bekertje ging natuurlijk mee, het is een klein bekertje altijd. Het zeggen we altijd even bij het klein bekertje, hoor. De Coupe du Monde, hè. Het was nog niet de Coupe Jules Rimet, want het zou pas in 1950 zo genoemd worden. Maar het bekertje ging mee naar Rome. Vertel, wat gebeurde ermee?
Ja, in ieder geval, het is niet zeker of het verhaal klopt. Maar in ieder geval heeft Ottorino Barassi, vicevoorzitter van de FIFA, die heeft verteld dat de wereldbeker onder zijn bed heeft gelegen. Dat heeft hij dan bewust gedaan om hem uit de handen van de nazi's te houden.
Ja.
Zodat de nazi's hem niet konden ontsmelten.
Maar dat lag gewoon onder zijn bed?
Ja, dat lag dus gewoon onder zijn bed. Dat is dan de reden geweest dat het niet is gevonden.
In een schoenendoos?
Nou, weet je. Ja, in de schoenendoos. Ja.
Ja.
Maar ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, vergis je niet. Die Ottorino Barassi, die is zelf een beetje als held voor op dit punt.
Ja.
Maar hij was gewoon mede-organisator van de WK in 34, hè. Hij zat toen in het organiserend comité. Nou, dat zat je niet als je geen fascist was.
Nee.
Dus zo'n bijzondere rol heeft deze man ook weer niet gespeeld.
Maar ja, we mogen hem dankbaar zijn, want daardoor is dus de Coupe du Monde bewaard gebleven.
Ja.
En kon hij dus in 1950 omgedoopt worden. Voorafgaand aan het toernooi in Brazilië in de Coupe Jules Rimet.
Ja, wat op zich ook best opvallend was. Want in 1946 besloot de FIFA om dat bekertje die naam te geven. Terwijl Jules Rimet toen nog steeds zelf voorzitter was van FIFA.
Mm-hmm.
Want die man is in 56 overleden. Maar hij is tot nou uit mijn hoofd gezet iets van 1950 of zo. Is hij nog wel voorzitter van de FIFA gebleven.
Nou, Gianni Infantino zou dat ook mooi vinden, hoor. Die zou heel graag de WK-trofee.
Dat denk ik ook.
Toch?
Ja.
Of Trump?
Ja, Trump. De Trump Cup. Ja.
Trump Cup?
Ja, de Trump Cup.
Maar goed, Brazilië in 1950.
Ja.
Waarom eigenlijk toen naar Brazilië?
Brazilië had eigenlijk de wereldkampioenschappen van 1942 toegewezen gekregen. Maar dat ging natuurlijk niet door. De reden van Brazilië was toen eigenlijk omdat de FIFA vond van het wordt nu weer eens tijd voor Zuid-Amerika. Zuid-Amerika was naast Europa natuurlijk toch het werelddeel waar het voetbal plaatsvond.
Ja.
Op zich ook politieke beslissing natuurlijk. Hè? Om dan weer een toernooi aan Zuid-Amerika te gunnen.
Maar dat was een beetje een evenwicht. Hè? 30 Uruguay, 34 Italië.
Twee keer Europa, nu weer tijd voor Zuid-Amerika. Brazilië gaf vrij snel na de Tweede Wereldoorlog aan dat ze het toernooi in 1950 wel weer wilden organiseren. 1946 was echt überhaupt onmogelijk om een toernooi te organiseren.
Ja.
Want dan zou echt iedereen hebben afgezegd. Dus in 50 ging de WK naar Brazilië.
En Brazilië was ook in de Tweede Wereldoorlog ook een geallieerd land geweest. Hè? Ze hebben nog 25.000 Brazilianen hebben nog in Italië gevochten.
Ja, hebben meegevochten inderdaad. Maar is niet bezet geweest. Dus had op zich wel iets meer rust en ruimte, zou je zeggen.
Ja. Ja, wie deed er allemaal mee?
Ja, en weinig landen. Ja, wie deden er niet mee? Dat is beter de vraag. Want ze deden uiteindelijk maar 13 landen mee.
Ja, nou, een heel blok, het Oostblok, deed dus niet mee. Dus dat was eigenlijk wel een beetje een politieke beslissing. Hè? Want de Sovjet-Unie die had er helemaal geen zin in. Nee. En landen als vice wereldkampioen als Hongarije en Tsjechoslowakije deden dus ook niet mee.
Nee.
Combinatie van politieke spanningen en logistieke problemen. Want ook weer Brazilië was natuurlijk wel voor die tijd heel erg ver weg. En was ook heel erg duur om daar naartoe te gaan. Dus dat financiën speelde.
Ja, uiteraard. Ja, alleen... Ondanks het feit dat je niet meer met de boot hoefde, maar met het vliegtuig kon. Overigens ging Italië wel met de boot. Maar dat had dan weer te maken met die tragische vliegramp.
Ja.
Die plaatsvond in 1949. Torino. Waarbij inderdaad het hele elftal van Torino, kampioen van Italië meerdere malen. En werd gezien als het beste club elftal van Europa. Overleed door een vliegtuigcrash. En toen heeft Italië besloten met de boot naar Brazilië te gaan.
Ja.
Die durfde niet vliegen.
Maar ze gingen dus wel naar het WK toe. Met ze deden een zwaar gehavend team moet het wel geweest.
En het is opvallend dat ze meededen.
Ja.
Want dit is het eerste toernooi waarbij de FIFA een aantal landen boycott. Dus tegen een aantal landen zegt, jullie mogen niet meedoen.
Nee, dat was heel bijzonder. Wat ook heel bijzonder is, vind ik dat de Britten weer meedoen.
Ja, de Britten doen weer mee, maar de Duitsers en de Japanners dus niet.
Die mogen niet mee.
Nou, niet onlogisch. Italië mag wel, dat is bijzonder.
Ja.
Heeft misschien wel meegespeeld dat ze titelhouder waren.
Dat zal zeker, want dat was voor het toernooi natuurlijk wel belangrijk dat de wereldkampioen erbij was.
Ja,
nog
de
even
Engelsen
terug.
Voor het eerst. Ja.
Ja, de Britten moeten we zeggen. En de Engelsen, natuurlijk de Engelsen. En het is ook heel grappig, want die zaten in een kwalificatiepool met de vier Britse bonden landen bij elkaar.
Ja.
Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. En Schotland had al van tevoren gezegd dat zij alleen naar Brazilië zouden afreizen als zij die kwalificatiepool zouden winnen.
Ja, als zij de British Home Championship zouden winnen, inderdaad. Ja.
Ja, ze staan er nog eigenlijk best goed voor. Geloof ik dat ze in de laatste wedstrijd 1 punt voor stonden op Engeland. En ze zouden op Hampden Park voor 103.000 toeschouwers de overtocht zouden ze bezegelen. Maar de Engelsen wonnen met 0-1. En dus gingen de Engelsen als eerste in de pool naar Brazilië.
Ja.
En de Schotten, die koppige Schotten, die gingen niet.
Nee, want dat is het zotte. We noemen ze koppig omdat ze wel mochten. Want volgens de FIFA mochten de eerste twee. Dus ze mochten wel, maar ze gingen gewoon niet.
Ze hebben niet gedaan.
Ja, over trots gesproken.
Ja.
Maar jij zegt nu 103.000 mensen op Hampden Park. Dat is veel.
Ja.
Dat stadion in Brazilië.
183.000 toeschouwers.
Ja,
dat 183 toeschouwers konden erin.
Ja,
formeel.
Ja, formeel, want dat zijn er uiteindelijk meer geworden. Hè?
Bij de finale komen we straks erop terug. Ja.
Ja,
ik vind ook nog wel even het vermelden waard is dat ook uiteindelijk... Turkije en India die hadden zich net als Schotland gekwalificeerd. Maar Schotland trok zich uiteindelijk dus terug om de reden die we net genoemd hebben. Maar ook India. En Turkije ook. Had dat een financiële reden. Maar decennia lang werd verondersteld dat India zich had teruggetrokken. Omdat de spelers door de FIFA verplicht waren voetbalschoenen te dragen. En dat ze dat niet wilden.
Ja, en dat is natuurlijk... hartstikke apocrief.
Ja.
En dat is gewoon de wereld ingebracht door Britse journalisten.
Ja.
Die gewoon de pest in hadden omdat India onafhankelijk was geworden.
Ja,
en die schilderden zich af als apen. Het is ongelooflijk.
Ja,
maar
precies.
Dit is wat erachter zit.
Ja.
Anders kun je niet zeggen.
Nee.
Want het is natuurlijk bespottelijk dit.
Ja, het is echt bespottelijk. Ja. Argentinië deed trouwens ook niet mee, want die had voortdurend ruzie met Brazilië, met de bond. Ja. En Tito, dat vond ik wel mooi. Joegoslavië ging wel, want die onttrok zich in feite aan de oekase van de Sovjet-Unie. Dat
nou,
ze
zeker. Kijk,
niet zouden gaan.
De Sovjet-Unie zaten onder het Stalinistisch regime sowieso helemaal volledig afgeschermd van de rest van de wereld. Dus die hebben eigenlijk na de revolutie van 1918... tot aan in ieder geval 58 voor wat betreft de WK voetbal, maar 53, 54 voor wat betreft andere sporten, onttrokken aan internationale sport.
Ja.
Dat is wel heel bijzonder inderdaad. Ja,
ja.
Ja. Ja, Stalinisme was dat. Maar goed, 13 landen doen mee.
Ja.
Opvallend genoeg, 2 landen uit Europa die het heel goed doen. Spanje en Zweden, niet onlogisch. Niet betrokken geweest bij de oorlog.
Nee, precies.
Dus hun jeugd, hun jongeren, heeft niet op vechten. En dat bij andere landen wel. Dus
en het
die
waren
dus
4 pools op 13 landen. Dus
ja, het was heel onnozel.
Dus 3 pools van 4. En dan, ik heb begrepen dat Uruguay uiteindelijk in een pool met nog maar 1 land zat.
Ja, en je kreeg vervolgens,
Bolivia.
Ja, en je kreeg vervolgens een finale pool van 4 landen.
Ja.
Maar voorafgaand daar aan gebeurt er wel iets bijzonders. Want Engeland doet dus voor het eerst mee.
Ja. En wat hij had een goed team.
En wat gebeurt er zo?
Nou, de Engelsen hadden echt een goed team. Die hadden die, wat het, ja, dat was een team wat eigenlijk in staat was om ver te komen op de
toernooi. Ze waren een van de favorieten,
absoluut
toch?
Absoluut een van de favorieten.
Stanley Matthews, Billy Wright.
Stanley Matthews, absoluut. Dat was toen absoluut de koning in die tijd. En ze moesten tegen de Verenigde Staten spelen. En dat was natuurlijk een dreumes. Die deden helemaal niet mee. Die Amerikanen, dat hadden een heel erg amateuristisch elftal hadden ze. En die hadden ook heel weinig getraind. In die tijd stelde de Amerikaanse voetbalcompetitie ook helemaal niets voor. Het was eigenlijk een rommeltje. Amerikanen gingen uiteindelijk wel naar Brazilië toe. En die moesten op een gegeven moment moesten ze tegen de Engelsen spelen. Nou, dat was natuurlijk David tegen Goliath. Dus het was het kleine Amerika tegen het grote Engeland toe.
Maar Engeland tuinde erin, hè?
Helemaal. Dat is inderdaad dat geldt helemaal voor hun. We zijn dat dan toch weer ingetuind. Want ze gingen volledig overtuigd van hun eigen kunnen die wedstrijd in. Het was op 29 juni. Er zaten maar 10.000 toeschouwers te kijken in het Stadio Independenza in Belo Horizonte. En wat ze daar zagen, dat startte elke verbijstering. Die Britten, die Engelsen gingen goed van start, hoor. Ze overspeelden die Amerikanen volledig. Maar in de 38e minuut komt Amerika met één uitval op voorsprong door een doelpunt van een speler met een heel bijzondere naam. Joe Gaatjens. Je zou zeggen hij heeft Nederlandse roet. Joe Gaatjens. Alsof hij uit Friesland komt. En die scoort. Wordt 1-0. En de Engelsen slagen er daar niet meer in om die 1-0 achterstand weg te werken. En de Miracle on Grass was geboren. Ja. Engeland wordt door de Verenigde Staten uit het toernooi geknikkerd.
En als je het nou hebt over een spiegel van de maatschappij, is dit het eigenlijk wel? Hè?
Ja.
Het is in een periode dat Engeland zijn macht wereldwijd overal verliest. En dus ook op het voetbalveld.
Heel bijzonder, want Engelse pers kon het ook niet geloven. Hè? Ja. Die dachten dat het verkeerd in de krant stond. Hoor. 0-1, dat moest toch 10-1 zijn?
Ja, precies.
Het was Black Day voor Engeland. En deze zwarte dag werd voor het arrogante Engeland nog groter. Doordat het Engelse cricketteam op dezelfde dag, je houdt het niet voor mogelijk, voor het eerst in de geschiedenis thuis in Engeland verloor van West-Indië. Ja, dus je kunt echt wel stellen, het is 1950. Het einde van het Britse koloniaal tijdperk wordt een realiteit.
Uiteindelijk komt er een finale pool. En niet een echte finale, maar een pseudo-finale. Want Uruguay en Brazilië winnen hun beide wedstrijden tegen respectievelijk Spanje en Zweden. Brazilië wint ze dik. 7-1, 6-1.
Ongelooflijk, ja.
Uruguay wint ze nipt.
Ja.
Dus er komt een wedstrijd Uruguay-Brazilië. Brazilië heeft genoeg aan een gelijk spel. 200.000 toeschouwers in dat megalomane stadion, gebouwd ter meerdere eer en glorie van Brazilië. Voor Brazilië was dit een belangrijk toernooi. Ondanks het feit dat het een klein toernooi was, was het heel belangrijk. Brazilië wilde zichzelf op de kaart zetten als een land wat meedeed.
Ja.
Brazilië had een heel groot minderwaardigheidscomplex. Lang kolonie gebleven, heel groot land. En wilde laten zien, wij spelen wel degelijk een rol. Wij kunnen echt wel wat.
Ja.
En het behalen van de wereldtitel zou natuurlijk wel heel, heel erg daaraan bijdragen.
Ja, dat kleine Uruguay had natuurlijk al een keer gewonnen in Zuid-Amerika. Dus dat was verschrikkelijk. En dat was natuurlijk hun beurt.
Ja.
200.000 toeschouwers in het stadion waar er 183.000 in konden. Dus 17.000. Alleen maar Brazilianen. Ik heb ergens gelezen dat er geloof ik een handjevol Uruguayanen zaten. 100 man of iets dergelijks. Dat was het dan wel.
Brazilië komt voor met 1-0.
Ja.
Maar ze verliezen.
En ze verliezen, ja.
Met 2-1.
Ja.
Winnende goal niet gemaakt door Gerd Müller.
Nee.
Maar door Alcides Gigia.
Ja.
Held in Uruguay.
Ja. Later ook naar Italië gegaan. Heeft daar ook nog veel succes. Heel mooi doelpunt trouwens. Hè?
Ja, aardig doelpunt.
Venijnig doelpunt.
Slim goal.
Je denkt het is een voorzetje. Ja. Schiet op de keeper. Keeper duikt er overheen.
Ja.
Keeper Barroso. Barbosa moet ik zeggen. Nou, Barbosa.
Dit is voor Brazilië de moeder aller nederlagen.
Ja. Die
zou dat kunnen zeggen. Ja. Ondanks het feit dat Brazilië eigenlijk in een korte periode daarna, 20 jaar later, hebben ze 3 wereldtitels veroverd.
Ja.
Blijft deze nederlaag pijn doen.
Ja.
Na afloop van die wedstrijd moest er een schuldige worden gezocht.
Ja.
En dat was natuurlijk niet de complete selectie van Brazilië.
Nee.
Er waren twee onderdelen die er hierbij een rol speelden, volgens de pers.
Ja.
Het eerste, dat waren de politici. Dat is een apart verhaal waarin je weer de verwevenheid ziet van die politiek met voetbal. In Brazilië waren verkiezingen later dat jaar. En veel politici omarmden die Seleção, wilden zich daarmee vereenzelvigen om sier te maken voor zichzelf. En dat werkt natuurlijk in de sport. Het is niet voor het eerst en ook niet voor het laatst dat politici beroemde sporters letterlijk en figuurlijk omarmen.
Ja.
Wat is er gebeurd? Brazilië zat in een afgeschermd trainingskamp. Maar onder druk van politici hebben ze dat trainingskamp verplaatst naar het Vasco da Gama stadion, wat bereikbaar was in het noorden van Rio de Janeiro. Het werd heel druk in dat trainingskamp. Het werd druk met politici die beslag legden op die spelers. De concentratie werd minder. Er werden minder spelpatronen geoefend. Ze waren er gewoon een beetje uit. En dat is het aardige. Als je uit je gewoonte stapt op zo'n toernooi, dan wordt dat niet snel beter. Dan wordt dat eerder slechter. Tenzij het heel slecht loopt.
Ja.
Maar het liep natuurlijk heel goed.
Ja.
Dus dit is wat onder andere gebeurde. Dat de pers veel politici de schuld gaf. Dat is punt 1. Punt 2 is schijnender.
Ja, ja, dat is dat. De schuld werd gegeven aan de zwarte spelers.
Ja, ja, met name drie zwarte spelers kregen de schuld.
Ja, Bigode, Juvenal en vooral keeper Barbosa.
Ja, en die, voor die keeper is het... Ja, is dat echt heel erg geweest. Ja, hij heeft zelf ooit gezegd van ieder mens sterft één keer. Ik sterf elke dag.
Ja.
Ja. Ja. Deze man heeft geen leven meer gehad.
Nee, het is hem zijn hele leven nagedragen.
Ja.
En ik weet ook van een verhaal dat hij in aanloop naar het WK in 1994.
Ja.
Dus dat is 44 jaar later, hè?
Ja.
1994.
Dan wilde je trainingskamp bezoeken van Brazilië.
Ja, en hij komt er niet in.
Nee, want hij zou ongeluk brengen.
Ja, hij brengt ongeluk. Een misdadiger ontvangt in Brazilië maximaal 30 jaar gevangenisstraf, verklaart hij. Ik heb echt levenslang gekregen.
Ja, het is echt ongelooflijk.
Ja.
Terwijl hij daarvoor werd hij bewierookt. Het was best een held namelijk. Omdat het vermoedelijk eigenlijk de eerste keeper was in Brazilië die serieus goed kon keepen.
Ja, dat waren altijd klunzen.
Ja, dat is echt het cliché. De dikke moet op goal. Dat was in Brazilië echt zo. En, maar hij was een uitstekende keeper. En ja, weet je, je krijgt een ongelukkig doelpunt tegen. En je bent daar gewoon je leven lang krijg je dat nagedragen.
Ja.
Het is verschrikkelijk. Ja.
Goed, dat trauma heeft ook een naam, hè? Dat is natuurlijk...
dat heeft een prachtige naam.
Ja, Maracanazo.
Maracanazo. Ja, Maracanazo. Genoemd naar het Maracana-stadion waarin het zich afspeelde onder de ogen van 200.000 man. Waarvan wordt verteld dat die na afloop 20 minuten tot een half uur na de huldiging, die maar heel kort duurde natuurlijk. Hè, die cup werd snel in de handen gegeven van de Uruguayse spelers. Zijn blijven zitten.
Ja, in doodse stilte.
Muisstil. Moet je voorstellen, een menigte van 200.000 mensen die stil zijn.
Ja, in Duits. Ja, ja.
In de rouw.
Ja.
Ondertussen werden elders vele zelfmoorden gepleegd. Dat is niet apocrief. Dat is daadwerkelijk gebeurd. Vandaar dus dat gigantische trauma.
Ja, en het feit dat daarna het Braziliaanse team nooit meer in witte shirts heeft gespeeld. Met blauwe biezen was dat.
Hebben ze verruild voor het kanariegeel.
Toen werd het kanariegeel.
Ja, en dat heeft vanaf 1958 66 gebracht.
Precies.
Maar daar gaan we het later over hebben.
Ja.
Dus een ogenschijnlijk vloeiend verlopen WK heeft toch weer heel veel politieke uiteindjes.
Ja, precies. Het is nooit meer herhaald, hè, die opzet zo, hè, met zo'n
nee, eind, maar het is natuurlijk onnozel om met een finale pool te spelen. Ja. Dat heeft men nooit meer gedaan. Men heeft nog wel met tweede ronde pools gewerkt in 74 en 78. Maar dit niet meer. Dit is niet herhaald. Nee.
Goed, 4 jaar later.
4 jaar later.
In Europa.
In Europa. Waar laat je dan een WK spelen? In een neutraal land.
Ja.
Ook niet onlogisch. Politieke keuze. Zwitserland.
Ja.
Buiten de oorlog gebleven, altijd neutraal. Op zich goed in staat om een toernooi te organiseren. Dat hebben ze ook goed gedaan.
Ja. WK werd voor het eerst op tv uitgezonden.
Ja, dus dat was bijzonder. Ja. Het was natuurlijk niet zo dat iedereen tv had. Hè? Nee. De hele straat keek bij één iemand.
Ja.
Maar dat maakte het wel bijzonder. En daardoor kwam het WK dichterbij.
Precies.
Het was het WK eigenlijk van twee landen. Het was het WK van de beroemde Hongaren.
Ja.
Een magistraal elftal.
Ja. De
magische Magyaren. En het was het WK van de latere winnaar Duitsland. Daar komen we zo
West-Duitsland.
Even op terug. West-Duitsland.
Michiel, West-Duitsland. Ja, de West-Duitsland.
Ja, niet onbelangrijk inderdaad. Nee. Goed dat je me verbetert. Maar laten we eerst eens beginnen met die Hongaren. Want ik vind met betrekking tot dit Hongarije, wat nog steeds natuurlijk een beroemd elftal is, en voetbaltechnisch is dat ook volledig terecht, zijn we er ook een beetje ingetuind. Er is jaren later altijd heel veel kritiek geweest op de staatsgeleide sportbeleving vanuit het Oostblok.
Ja.
En dat was ook best logisch dat daar veel kritiek op was.
Ja.
Dit was het eerste sportteam wat staatsgeleid was en daarbij heel succesvol was. Met dat heel succesvol overdrijf ik niet. Het elftal is tot aan de finale in 1954 letterlijk 4 jaar lang ongeslagen.
Ja, en ook met gigantische wedstrijden die ze gespeeld hebben.
Ja, weet je.
Op Wembley met 6-3 winnen.
Ja, en dan zeg je 6-3, maar het stond na een half uur 4-1. En toen hebben ze gewoon gas teruggenomen.
Ja.
En in de rust heeft de coach gezegd, jongens, een tandje minder.
Ja.
Want Engeland zo vernederen, dat doen we thuis wel.
Ja,
dus een paar maanden later kwam Engeland in Hongarije, in Boedapest. Toen werd het 7-1 voor de Hongaren. Om maar even de contouren te duiden hoe sterk dit Hongarije was.
En Olympisch kampioen geworden in 52.
Olympisch kampioen geworden in 52. Ja. Maar vergis je niet, wat zat daarachter? Hongarije werd geleid door Matthias Rákosi. Een volledig op stalinistische lees geschoeide dictator.
Mm-hmm.
En dat zeg ik heel bewust. Kijk, al die landen waren inmiddels dictaturen onder het juk van de Russen. Maar Hongarije was het zwaarst, het gemeenst. Dat was echt een terreurstaat. Daar was Ceausescu niets bij.
Nee.
Het heeft in die periode duizenden doden opgeleverd.
Ja.
We wisten natuurlijk niet zoveel daarvan.
Nee.
Dat Hongaarse voetbalelftal, dat kwam mede tot stand omdat de staat doorhad, we hebben een talentvolle generatie en daar gaan we mee aan de slag.
Ja.
Dus wat men deed, men heeft die spelers ondergebracht bij 2 clubs.
Mm-hmm.
Heel wel bewust, zodat ze vaak met elkaar konden spelen. Ook in competitieverband. Die ene club was Honved, de club van het leger. De andere club was NTK Budapest, de club van de geheime dienst.
Ja.
Daar speelden de spelers. Dit zegt al genoeg, hè?
Mm-hmm.
En zo werd een onverslaanbaar elftal gesmeed. Nou, dat lukte wonder wel. Maar het is natuurlijk een elftal met enorme prestatiedruk, met heel weinig vrijheid en ook wel een beetje een angstcultuur.
Mm-hmm.
Nou werkt dat een lange tijd heel goed. Ook doordat ze succesvol waren. Dus ze kregen veel zelfvertrouwen. En het was voor dat onderdrukte volk heel belangrijk.
Ja.
Ja, als jij onderdrukt wordt, dan ga je vastklampen aan kleine dingen waarvan je kan genieten. En ja, dat is natuurlijk een winnend voetbalelftal bij uitstek.
Ja.
Dus het waren de helden van Hongarije.
Ja.
Het had iets heel dubbels, heel pijnlijk eigenlijk.
Ja.
Nou, ze rollen dat toernooi door en rollen letterlijk iedereen op. Zo 8-3 verslaan.
Verslaan
ze Duitsland.
8-3.
In de eerste ronde met 8-3.
Ja. 9-0 tegen Zuid-Korea. Ja, nou, dat kan ik niet voorstellen.
Ja, dat soort uitslagen.
Ja, maar ook 4-2 tegen Brazilië.
4-2 tegen Brazilië. 4-2 tegen Uruguay. Ja, de
wereldkampioen.
De titelhouder.
Ja.
En ze komen dus in de finale te staan tegen de Duitsers.
Ja. Op zondag 4 juli is dat. In het Wankdorfstadion. In Bern is dat. Want uiteindelijk gaat er wat ontstaan. Wat we herinneren als het Wunder von Bern.
Ja.
En het is het Wankdorfstadion. Het regent. En het is een stadion met die toren. Met die grote klok erop. Er zaten 62.500 toeschouwers. En de meesten die denken Hongarije gaat winnen. Het regent. Niet bepaald het weer wat de Hongaren prettig vonden. En die voorbereiding van die Hongaren was niet helemaal goed geweest. Ze hadden pech met het hotel waarin ze zaten in Solothurn. Dat was een hotel waar op de avond dat ze daar voor de finale sliepen, was daar nog een soort kermis, een soort groot feest met een competitie van allerlei blaasorkesten. Dus die Hongaren hebben gewoon heel erg slecht geslapen.
Ja, het zat op een aantal punten niet mee. Nee. Puskas wat licht geblesseerd, speelde wel.
Ja.
Dat was drassig. De Duitsers beschikten over evident betere schoenen.
Ja, en de Duitsers hadden heel slim Albert Zing, dat was assistent van Sepp Herberger, de coach van het Duitse elftal. Die had zich, geboekt in het hotel. Dus die wist precies wat er zo'n beetje met die Hongaren gebeurde. En die gaf dat ook door aan die Zepp.
Even over die voetbalschoenen gesproken. Dat is nog wel een interessant puntje. Het was de begintijd van Adidas.
Ja.
En Adidas had voor het eerst de afschroefbare nop uitgevonden. Maar alleen Duitsland speelde daarmee. En dat speelde wel een rol.
Ja.
Maar wees eerlijk, Hongarije kwam gewoon met 2-0 voor, hè, binnen een kwartier.
Kwamen met 2-0 voor, maar de Duitsers kwamen ook heel snel weer terug. Want binnen 10 minuten stond het 2-2.
En toen sloeg een beetje die angst toe bij de Hongaren. Ondanks het feit dat ze veel kansen hebben gemist.
Ja.
De druk werd groot.
Ja, die werd groot. Ze creëerden wel heel veel kansen. Ze schoten heel veel op goal. Ik heb ergens gelezen dat ze 25 maal op het doel hebben geschoten. Waarvan er dan 2 keer gescoord werd. En de Duitsers maar 8 maal. En die scoorden dan 3 keer. En het is natuurlijk een historische wedstrijd geworden. Het regende, het was slecht veld. Die krachtpatsers, West-Duitse krachtpatsers, die wisten die wedstrijd te kantelen. En ja, dan komt dat fameuze moment dat de Duitsers vlak voor tijd scoren. Dat is vastgelegd. Je kunt het nog overal horen. Je kunt het overal nog zien met dat tor. Herbert Zimmerman is de commentator die deze historische 3 woorden uitspreekt.
Het is zelfs op viaducten geschilderd. Ja, dat is nog steeds in Duitsland.
Ja, op viaducten. Ook het einde heeft hij dan nog. Als Deutschland is Weltmeister.
Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Schlägt Ungarn mit 3-2.
Waarom is dit nou? Kijk, een wereldtitel is natuurlijk mooi. Maar waarom was dit nou zo belangrijk voor West-Duitsland op dat moment? Want dit was meer dan een wereldtitel.
Dan mag ik een klein citaatje nog een keertje voorlezen, wat ik tegenkwam. De betekenis van het doelpunt van Helmut Rahn. 9 jaren na einde des Zweiten Weltkriegs schien er ein ganzes Volk aus den Entbehrungen und Depressionen der Nachkriegszeit zu reißen. Hij heeft met dat doelpunt in feite Duitsland, we hebben het al eens eerder gezet, of Uruguay, op de kaart weer gezet. Het land was natuurlijk vanaf Stunde Nul in 1945 naar dit moment gekomen. Ja. En het land ging weer door die sportieve prestatie. Ja, kreeg het zo'n enorme impuls. Nationaal zelfvertrouwen nam toe. Identiteit, internationale erkenning van de Bondsrepubliek in de naoorlogsperiode. Ja. Dat is eigenlijk op die 4e juli is dat in 1954 gebeurd.
Heel opvallend is dat de Duitse overheid heel terughoudend is, hè, in zijn reactie op de gewonnen wereldtitel. Er wordt een standaard telegram gestuurd naar de selectie, waarin eigenlijk gewoon simpelweg wordt gefeliciteerd. Meer niet. De overheid organiseert niets. Doet in zekere zin niet mee aan de festiviteiten.
Nee.
Er is wel een huldiging van die selectie in het Olympisch Stadion in West-Berlijn. Daar komen 80.000 mensen op af. En dan is er één beroemde zin die de president Heus uitspreekt. En die zegt dan, dat is ook wel weer heel opvallend, die zegt, goedes kicken is nog geen goede politiek.
Ja.
Kijk, Duitsland is zich, tenminste West-Duitsland, is zich na die Tweede Wereldoorlog vrij snel bewust geweest van het feit dat het gevoel verhoudingen buitengewoon belangrijk was. En dat hebben ze ook goed gedaan.
Ja.
Om hun plek weer binnen normaal West-Europa te veroveren. En dit is daar wel weer een uiting van. Dus dan zie je toch gewoon dat zo'n wereldtitel die zo'n land natuurlijk euforisch maakt, dat die euforie eigenlijk door de politiek bewust wordt getemperd. Want jongens, we hebben echt nog een tijd nodig voordat wij echt mogen juichen voor Duitsland. Want daar zit de wereld nog niet op te wachten. Ik vind het knap van zo'n politicus.
Nee, dat heeft nog inderdaad heel erg lang geduurd. Hè?
Ja, zeker.
Heel erg lang geduurd. Ja.
Terwijl Duitsland zelf, dat is ook nog wel aardig, zeker later heel duidelijk is gaan menen van die wereldtitel was veel belangrijker en veel grootser dan de wereldtitel in 1974.
Oh ja, ik heb nog eens een interview gezien. Of gehoord, ook met, ik geloof dat met
met de uitvinder van, de man voor wie een standbeeld in Duitsland is gebouwd, vanwege de uitvinding van de Schwalbe. Hulsenbein.
Hulsenbein, Bernd Hulsenbein. Ja. Die zei, ja, wacht eventjes. Alles draaide om dat toernooi en die wereldkampioen, die Weltmeister uit 1954. Maar wij zijn er ook nog. Hè?
Ja, klopt. Die zei van onze eigen WK-titel stelt in vergelijking met die titel eigenlijk niet zoveel voor.
Nee, dat was echt het grote doorbraakmoment.
Ja. Nee, absoluut. Ja.
Nou, Michiel, 54.
54. Ik ga nog even terug naar die Hongaren.
Ja.
Er vallen een aantal dingen op. Ja. Dat Hongaarse elftal gaat na afloop van dat WK terug naar zijn trainingskamp in Hongarije. En daar komt Rákosi, de dictator, die komt daar langs.
Ja.
Die spreekt de spelers toe. En die zegt tegen die spelers dat ze niet bang hoeven zijn.
Nou, ik zou er onmiddellijk bang van worden als iemand dat tegen me zegt.
Daarvan heeft Grosjits, de beroemde keeper van dat elftal, ook gezegd: vanaf dat moment wist ik dat ik dus wel degelijk bang moest zijn.
Ja, precies.
En het opvallende is dat er sluipt dus angst in dat elftal. Dat elftal is natuurlijk nog steeds de beste ter wereld, maar gaat wedstrijdjes verliezen. Ze winnen nog steeds veel, maar ze gaan ook wedstrijden verliezen.
Ja.
In de twee jaar daarna. Een ander punt wat opvallend is, en dat is nog veel groter, dat is het volgende. Er breekt in Boedapest met name een straatoproer uit die 3 dagen duurt. En dan moet je je voorstellen, dit is een volledig onderdrukt land waar mensen de straat op gaan. Waar rellen ontstaan, 3 dagen lang. Dat betekent iets, hè? Want het enige zelfbewustzijn wat het volk kon hebben was gebaseerd op overwinningen van het voetbalelftal. En dat werd ze afgenomen. Dus ze kwamen in wezen in opstand tegen de onderdrukking.
Ja.
En eigenlijk zijn er heel veel historici die zeggen, dit is een volledige prelude geweest van de late opstand in 56.
Ja,
er zijn historici die durven beweren, als Hongarije daar wint in 54, vindt of die opstand in 56 niet plaats, of veel later.
Ja. Ja. Ja.
Maar niet dan al. Nou, en die opstand in 56 is natuurlijk bekend. Die heeft er overigens ook nog eens toe geleid dat het elftal wat toen in het buitenland verbleef, het elftal van Honvéd, dat een aantal spelers in het buitenland zijn gebleven.
Precies,
een aantal grote Puskas. Sterren, waaronder Puskas, grote ster.
Ja.
Is in Spanje gaan voetballen. Is
bij
later
Real
ook,
Madrid.
Ja, en is later ook genaturaliseerd. Dus heeft in 1962 voor Spanje meegedaan aan het WK. Niet succesvol overigens.
Nee. Maar wel als speler van Real Madrid zeer succesvol.
Ja, zeer succesvol geweest. Diverse Europacups gewonnen. Hey, zeker, zeker. En Europees voetballer van het jaar geworden. En Puskas was een hele, hele, hele grote. Ja.
Nou, goed.
Ja, zo zie je maar. Dat zijn 2 WK's waarvan je tevoren denkt van, nou, daar was niet zoveel aan de hand. Het werd in landen gehouden waar het oké was. Dat was democratie, dat was neutraal. En dan zie je toch dat de politiek een ongelooflijk grote rol speelt bij deze toernooien.
Goed. We houden het hierbij. Het is 1954. We gaan straks naar 1958.
58.
Voor de trouwe luisteraars, mijn geboortejaar. Maar goed, dan weet je het ook weer. 1958. Ik kan me van dat toernooi.
Ja, kan je van het toernooi niks. Jij viel in slaap, hè, tijdens dat toernooi?
Ik viel. Nou, ik zei, überhaupt even kijken of ik
of wat je al geboren
was. Ja. Nou, het was in juni. Nee, misschien dat ik net geboren was.
Ja, nou, dan
maar,
sliep je veel.
Een toernooi in een heel braaf land in Zweden.
Ja.
Daarna zal het weer naar Zuid-Amerika gaan. Chili, nou, verder weg kon eigenlijk niet.
Nee. En toen kwamen we weer terug in Europa.
Ja.
Voetbal was coming home in Engeland in 66. Gaan we het allemaal over hebben de volgende keer.
Ja, goed zo. Dat is het.
Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
U luisterde naar de 6-delige podcast Zijn we er toch ingetuind van Streekomroep en Ahoy. Makers zijn Charles Borremans en Michiel Balemans. Techniek is in handen van Wim Roosing, advies Wouter Schutte en eindredactie Konijn van Beurden. De podcast is te beluisteren op onze website nahoy.nl en op Spotify.